Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Het derde van 27. Luisteren we eerst met eerbied naar Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit Ezechiël 16, de versen 1 tot en met 8 en de versen 59 tot en met 63. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het vijfde vers van Psalm 25, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden, als een schatten gadeslaan. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 25, na het lezen van Ezechiël 16 vers 1 tot 8 en 59 tot 63 en de 12 artikelen.
Verder geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: alzo zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem: uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorte ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u: in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u: in uw bloed leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. En dan vervolgen wij de lezing vanaf het 59e vers. Want alzo zegt de Heere, Heere: ik zal u ook doen, gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusters, die groter zijn dan gij, met degenen die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de lezing. En in ieder spreken in zijn of haar hart: aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Met de hulp des Heren willen wij vanmiddag nadenken over de versen 60 tot 63. Dat lees ik nog een keer voor. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jeugd, uw jongheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. Als gij uw zusters die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters. Maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt. En niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. We willen straks in onze voorbeden vooral ook denken aan de situatie in onze kerken. Komende week zal best wel een hele beslissende week zijn, ook voor onze kerken. En ik moest zo net ook in de consistorie nog denken aan die geschiedenis van Jozefat. Dat Jozefat op een gegeven moment zegt, wij weten niet wat wij moeten doen tegen deze grote menigte. En als Jozefat dat dan zegt tegen de Heere, dan komt er een man en die heet Jahaziel. En die naam betekent God weet het. Mooi hè? Kijk, wij hoeven het ook niet te weten. Dat kan wel eens goed zijn dat we het echt niet weten. Maar God weet het. Hè, want zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn weldaden doen. En we hopen dat de Heere ons dan ook zo'n Jahaziel geeft. He, iemand die zegt God weet het. En dat hij dan namens God mag spreken. En dat we niet anders doen dan de weg die de Heere ons aanwijst. Toen de tijd van Ezechiël. Dat is de eerste ballingschap van Jeruzalem en Juda. Dan blijft Jeruzalem en Juda nog steeds achter en dan de eerste worden weggevoerd, de eerste 10.000 ballingen. Ging er een oordeel over dat tweestammenrijk. En dan zie je ook in een oordeel dat Gods kinderen mee moeten en meegaan. Ezechiël, Daniël en zijn vrienden waren daar ook bij. In afwachting, wat gaat de Heere doen? En dan gaat de Heere Ezechiël roepen. En dan moet Ezechiël eerst het oordeel aankondigen. En hij zegt ook van Jeruzalem is straks aan de beurt hoor. Echt waar. Nou dat geloofden ze niet. Ze dachten echt nou die tempel die wordt niet verwoest. Want daar heeft de Heere zijn naam aan verbonden tot in eeuwigheid. Nou gaat echt gebeuren zegt Ezechiël. En dan gebeurt het hè. En dat is voor die ballingen echt iets verschrikkelijks. Want dan denken ze, nou is het afgelopen met de dienst van de Heere. Maar dan zie je een wending in de profetie van Ezechiël. Want dan mag hij daarna een bijzondere toekomst voorspellen. Voor datzelfde volk. En daarom is dat zo belangrijk. Dat wij echt letten op wat de Heere doet. Niet wat wij mensen er allemaal van kunnen bekijken. Maar wat de Heere doet. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, we zijn zulke kleine, nietige mensjes. Wij zijn zo afhankelijk van U. Wij weten niet wat ons morgen zal geschieden. We kunnen alleen maar praten over wat gisteren gebeurd is. En geef toch dat we daarbij leven zullen. U roept het ons ook toe. Dat we moeten leren bij de dag te leven. Omdat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. En dat wij dan daarin heilig onbezorgd zullen zijn. Nee, niet zorgeloos. U roept ons, Heere, om te zorgen. Te zorgen voor ons lichaam. Te zorgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor heel ons huishouden. Zorg te besteden aan onze ziel. Maar u waarschuwt ons voor bezorgdheid. Wees in geen ding bezorgd, zo zegt u tegen ons. En Heere, geef toch dat we dat mogen beoefenen door genade. Want anders dan zou het ons beheersen. En dan kan het woord wel eens erin verstikken, Heere. Maar dat wij al onze begeerten met bidden en met smeken onder dankzegging bekend maken bij u. En dan zal de vrucht daarvan zijn dat de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, onze harten en onze zinnen zal vervullen. Zodat wij stil mogen worden en mogen beoefenen, de ogen houdt mij stil gemoed, opwaarts om op God te letten. En Heere, dat geldt ook voor hetgeen wij zo net met elkaar even bespraken. Als het gaat om de zorg die we hebben om onze kerken die we lief hebben, waar we hartelijk aan verbonden zijn, waar u geschiedenis mee gemaakt hebt, Heere, waarin u gewerkt hebt. Ook jaren geleden, toen deze gemeente zich voegde bij de christelijke gereformeerde kerken, en dat u daarna getrouwe herders en leraars hebt geschonken, ook aan deze gemeente, en uw voetstap gezet hebt, ook hier in Rotterdam-Kralingen. En Heere, dat houdt toch niet op. Alsjeblieft, o Heere, geef toch dat dat ook voortgezet mag worden. Wat er dan ook gebeurt met onze kerken, Heere. Maar dat hier uw woord in alle getrouwheid verkondigd mag worden tot op de dag dat gij, o Heere Jezus, terugkomt op de wolken des hemels. En wij bidden u ook om wijsheid voor ons moderamen, die voor een hele moeilijke beslissing staan. Hoe zal het verder moeten gaan met ons kerkelijk leven? En Heere, we dragen ook de afgevaardigden aan u op, ook broeder Naaktgeboren, die ook namens ons hier naartoe afgevaardigd is. En wij bidden u of gij toch wil helpen. En ook broeder De Bruin, onze vriend en de herder en leraar van de gemeente, die ook afgevaardigd is, wilt u hem ook helpen en wijsheid geven? Want elke stem telt toch. En laat dat een stem van u mogen zijn, in biddend opzien en onder de leiding van de Heilige Geest. En Heere, dan bidden we u of gij ons ook wil bewaren voor paniek of voor verwarring. Dat we geen dwaze beslissingen zullen nemen. Een beslissing vanuit het vlees. Maar dat wij zullen wachten totdat de Heere zal spreken in ons. En dat hebt u toch dikwijls gedaan, Heere, wanneer uw kerk voor een Jordaan staat. Dat u dan wees op een weg waar geen weg is. En dat is de weg van het ware geloof. Hoe de priesters daar eerst hun voetstappen moesten zetten in het water, alvorens een weg gebaand werd. Hoe u ook bij de Schelzee Mozes de opdracht gaf, zeg tot de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En dan zal het toch ook zo zijn, wat de dichter zingt, God baande door de woeste baren, een brede stromen onze pad, tot eer van uw naam, Heere. En leer ons ook te buigen onder de oordelen van u. Want wanneer wij afwijken van uw weg, dan is het dat u daarop reageert. U bent niet een God die op afstand blijft. En geef toch dat we daarop letten, op dat we daaronder buigen, Heere. En ons schuldig weten, dat we niet de vinger wijzen naar anderen, maar dat we letten op wie wij zijn geweest in het verval van de kerk En dan moeten we u ook belijden, Heere, dat wij dikwijls onverschillig zijn geweest. En dat wij ook dikwijls gedacht hebben, wat ze daar doen, dat zoeken ze dan maar uit. Als wij, en ja, dan wordt het gevaarlijk, Heere, dat belijden we voor uw aangezicht. Want dan denken we dat wij gelijk hebben. Maar dat neemt niet weg, Heere, dat u ons liefde hebt gegeven tot de waarheid. En geef toch dat dat een liefde is die door u gewerkt is. En dat we mogen wandelen in de waarheid. En dan bidden we u of gij ook met deze stad wil zijn. Waar het leven gewoon doorgaat op deze aan u gewijde dag. En dan bidden we u ook of gij het evangelisatiewerk dat gedaan wordt vanuit deze gemeente ook door u gezegend zal worden. Zodat wij mogen zien dat u nog aan deze stad denkt. Dat u haar nog niet verlaten hebt. Het is een grote stad. En geef toch dat wij mogen zien op de geschiedenis zoals Jona dat heeft mee mogen maken. Toen u de stad nog niet omkeerde. En dat Jona zag dat u een barmhartig en een genadig God bent. Ondanks de goddeloosheid van de stad Nineveh. Ondanks de goddeloosheid van de stad Rotterdam. En Heere, dan bidden we u voor Nederland. Want we moeten u belijden dat uw dag ontheiligd wordt. Uw naam misbruikt. En uw dienst niet langer meer geheiligd wordt in ons land. En daarom bidden we van u of gij dat deel dat nog getrouw wil zijn. Trouw wil geven. En dat wij er ook wat voor over zullen hebben. Om uw naam te belijden. Dan denken we ook nog aan die twee jonge mensen die belijdenis zullen doen. Geef toch dat zij te midden van de plaats die ze innemen in de samenleving begeren trouw te zijn aan hun belijdenis. Ja, wij bidden u of gij met hen wil zijn die op moeilijke posten verkeren. Die veel vijandschap misschien ervaren. Op hun werk of op de universiteit, op school. Of in het gezin zelfs, of in de familiekring. Heere, wilt u ze beschermen. Bescherm ze ook, bescherm ons ook. Tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Heere, dat hij toch op een afstand gehouden zal worden. O, ontfermt u zich over ons deze middag. En we bidden u ook voor de herder en leraar van de gemeente. Met zijn vrouw en hun kinderen. En met de kerkraad wilt u ze veel geven van de zalving van de Heilige Geest. En dat ze aan de voeten van die gezegende leraar ter gerechtigheid mogen zitten. En dat ze veel mogen ontvangen uit het hemels heiligdom om dat uit te delen aan de gemeente. Wilt u een geestelijke opwekking geven in de gemeente. Zodat kinderen, jonge mensen, ouderen dromen zullen dromen en gezichten zullen zien, zoals u dat beloofd hebt in het Oude Testament, als een vrucht van de uitstorting van de Heilige Geest. En dat die kracht ervaren mag worden in het hart, zodat er een gewillig breken komt met de zonde. En dat er een toevluchtnemend geloof gezien mag worden tot de Heere Jezus Christus. Om bij hem te schuilen tot vergeving van al onze zonden. Maar ook tot heiligmaking, Heere. O, wij bidden u of gij zo ook ouders wil helpen. Als ze misschien moeilijk hebben in hun gezin. Wilt u ze toch kracht en wijsheid geven om te gaan met hun kinderen. En we dragen in het bijzonder ook die jongeren aan u op die niet meer naar de kerk willen. Heere, denk nog aan uw verbond. Opdat zij terug mogen keren als verloren zonen en verloren dochters. En geef, Heere, dat de middelen daartoe ook gebruikt mogen worden. Ook de wegen wellicht. Wegen van tegenspoed soms. Opdat er bezinning mag komen. Inkeer mag komen. Ja, Heere, wilt u ook uw knecht vanmiddag helpen. Help hem toch bij het preken. En ons bij het luisteren. En doe niet naar onze zonden. maar hoor ons in de vergeving ervan om Jezus wil. Amen. En dan zingen we van Psalm 106 en daarvan de versen 4 en 24 en 26. Echt een psalm die heel erg past ook bij wat we gelezen hebben samen. Psalm 106, vers 4. Ik lees even een paar regels voor. En dat is allereerst, dus wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En 24, nochtans was God met ons begaan. En dan dat regeltje, hij dacht aan zijn gestaafd verbond. En 26, gelooft zij Israëls grote God. Wij noemden nu 4, 24 en 26. Er zijn drie rondgangen. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen straks als tussenzang Psalm 51 vers 2 en na het Amen 103 vers 6. Dus 51 vers 2 als tussenzang en 103 vers 6 na het Amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik begin met een beeld om ook misschien dat beeld te gebruiken en de inhoud van onze tekst wat vast te kunnen houden. Het is een beeld van het huwelijk. Dat tref je eigenlijk ook aan in Ezechiël 16. Maar even om bij dat beeld te blijven. Een jongen en een meisje die verkering hebben gehad en in de verkeringstijd naar elkaar toegroeiden en besloten om met elkaar te trouwen en zo een poos het huwelijk zijn ingegaan, goede jaren hebben gehad, waaruit bleek dat er echt liefde was tussen hen beiden. En na een aantal jaren blijkt één van beiden ontrouw te worden. De ene had het niet direct in de gaten, maar het was toch echt zo. Een dubbel leven. Tot op het moment dat hij betrapt of zij betrapt werd. Laten we even van een zij uitgaan, omdat dat ook eigenlijk in onze tekst naar voren komt. En dat de man diep teleurgesteld is. En dat de man ook zegt tegen zijn vrouw: wij hielden toch zoveel van elkaar. En ben ik niet trouw geweest voor je? En dan begint ze te huilen. En dan zegt hij van: nou luister goed, ik heb natuurlijk het recht om te gaan scheiden. Een echtscheiding in te zetten. Want je bent ontrouw geweest. Maar ik heb erover nagedacht en ik wil je nog een kans geven. En ja, dan valt die vrouw op haar knieën voor hem neer. En dan zegt ze: wat heeft je bewogen om mij nog een kans te geven dan? Nou, zegt hij, liefde. Ik voel gewoon toch nog liefde voor je. En dat breekt haar hart. En ik heb er ook over nagedacht, zegt hij. Dan gaan we samen in therapie. En dan gaan we echt ons huwelijk weer vernieuwen. Ons verbond vernieuwen. En dat doet de Heere ook in onze tekst. En dat schrijven we dan ook boven de prediking. Gods verbondsvernieuwing. Dat schrijven we onder onze tekst. Gods verbondsvernieuwing. En dan staan we stil bij de verbondsdaad, de verbondsvrucht en de verbondsgrond. Dus Gods verbondsvernieuwing. De verbondsdaad, de verbondsvrucht en de verbondsgrond. We gaan naar onze tekst toe. Onze tekst begint met het woordje evenwel. Dat is een heel belangrijk woordje in onze tekst. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u. In de dagen uw jongheid. Weet je het nog? Wil hij als het ware zeggen. Toen u jong was. Kun je dat nog herinneren? Dat ik toen een huwelijksverbond met je aanging. Nou, ik heb daarover nagedacht. En ik wil aan mijn verbond blijven denken. En denken is meer dan alleen maar in herinnering roepen. Dat is ook een daad. Vandaar ook dat onze eerste gedachte verbondsdaad luidt. Dat woordje evenwel, dat sluit aan bij vers 59. Als daar de Heere zegt, want alzo zegt de Heere: Heere, ik zal ook doen gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Als je dat zo leest, dan zou je zeggen: nou, de Heere die gaat een echtscheiding inzetten. Hij maakt er een eind aan. Maar onze kanttekeningen geven een duidelijke uitleg aan de manier en de wijze waarop de Heere dit bedoelt. Namelijk dat de Heere het zo bedoelt. Ik zou met u kunnen doen zoals u met mij gedaan hebt. Dat zou ik kunnen doen. Dat zou rechtvaardig zijn. Denk aan dat beeld, hè. Die man zegt tegen zijn vrouw, ik zou dat echt kunnen doen. Gewoon breken met je. Evenwel. Daar ligt de genade in. De liefde. De eeuwige liefde. De verbondsliefde van de Heere. Dat is vrije, soevereine liefde. Het woordje soeverein, dat betekent eenzijdig vanuit God. Dat God redenen neemt uit zichzelf om dat te doen, te blijven doen, te blijven denken aan zijn verbond. En dan ook daadwerkelijk iets te doen vanuit dat verbond. De verbondsdaad. Dat is onze eerste gedachte, nietwaar? Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u. In de dagen uwer jonkheid. Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. In dat woordje eeuwig belooft de Heere dat het dus een onverbrekelijk verbond is. Wat bedoelt de Heer hier eigenlijk? Hij bedoelt hier het genadeverbond. Het gaat hier dus niet om het werkverbond, wat de Heere opgericht heeft met Adam en Eva. Toen hij Adam en Eva heeft geschapen, toen heeft hij een werkcontract gesloten met Adam en Eva. En hij heeft gezegd, als jullie nou dat doen en gehoorzaam zullen zijn, dan verdien je echt als loon het eeuwige leven. Dus goed je best doen, nietwaar, en gehoorzaam zijn. Dat is het werkverbond. Maar dat werkverbond is verbroken. Ze zijn ongehoorzaam geworden. En dat is ook niet meer te herstellen. Als de Heere Adam opzoekt, dan zegt de Heere niet tegen Adam, ik zal je nog een kans geven. Dan mag je het nog een keer proberen. Je mag weer terug naar het paradijs, samen met Eva, en vooruit dan maar een tweede kans. Nee. Nee, de Heere die sluit dat af, die sluit dat uit. Maar dan zegt hij niet, Adam, jij zult, zoals de wet dat ook zegt, en gij zult. Nee, de Heere zegt, ik zal. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En let daarop, jonge mensen. Overal waar je dat grote ik zal tegenkomt in heel de Bijbel, dat is het ik zal van het genadeverbond. En dat zegt eigenlijk hier de Heere ook tegen dat ongehoorzame Jeruzalem. Jeruzalem, vertegenwoordigd in Ezechiël 16, het hele volk. En Ezechiël krijgt een hele moeilijke opdracht. Maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En als de Bijbel het woordje gruwelen gebruikt, dan wordt daarmee bedoeld haar afgoderij. En afgoderij, dat wordt getypeerd in de Bijbel als hoererij. Maak Jeruzalem haar gruwelen bekend, Ezechiël. Dat is een moeilijke opdracht voor een dominee. Als je dat te horen krijgt, ook voor een gemeente, ook heel persoonlijk in jouw leven, dat dat bekendgemaakt moet worden. En dan vooral tegen de achtergrond van wat de Heere voor Jeruzalem heeft gedaan. Want daar gaat de Heere heel beeldend voorstellen. Hij gaat zeggen dat Jeruzalem als een pasgeboren meisje zomaar ergens neergelegd is. Dat zal vroeger hier in Rotterdam ook wel gebeurd zijn. Dat er een vondelingetje, zomaar een kleine baby, jongens en meisjes, ergens onder een brug neergelegd wordt. Net geboren. Maar dan nog erger, dit kindje lag daar nog met de navelstreng. En helemaal nog vuil van het geboortebloed. Dus die moeder die had heel snel dat kindje gewoon ergens neergelegd. En weggelopen, die wilde daar niks mee te maken hebben met dat kindje. Een hoerenkind. Ja. En kijk, in de woestijn. En er komt een vreemdeling langs. Ja, die zal wel voorbij gaan. Maar nee, hij staat stil. En hij ziet dat kindje liggen. En dan zegt hij, ik zag u vertreden in uw geboortebloed. En ik zeide, leef, ja leef. Gelukkig op het nippertje. En dan gaat hij, dat meisje, het is een meisje, helemaal passen. En dat meisje dat groeit op tot een hele knappe vrouw. En dan gaat hij met die vrouw trouwen. En hij geeft die vrouw heel veel. En dan, ja, als die vrouw dan uitgegroeid is tot een mooie volwassen vrouw, die heel veel gekregen heeft, dan gaat die vrouw, die gaat op pad. En die gaat zichzelf aanbieden. Wie ook maar voorbij komt. Als een hoer. En als zij zich dan aangeboden heeft, dan maakt het zo erg dat wanneer dan die vreemde man met die hoer omgang heeft gehad en zegt, wat kost me dat? Niks hoor, niks hoor, je hoeft niks te betalen, het is gratis. Zo gaat zij om met andere mannen. Dan kun je wel nagaan wat dat voor de eigenlijke man betekent. Nou, zegt de Heere, zo zijn jullie. Jeruzalem, Juda, jullie hebben het nog erger gemaakt dan het tienstammenrijk. Zo erg. Zo goddeloos. En dan moet je ook aan jezelf denken, hè. Je zegt, Heere, ben ik dan ook zo? Ben ik zo? En dan niet alleen maar als je nog onbekeerd bent. Maar ook wanneer je de Heere vreest. Want daar gaat het hier over natuurlijk, over de relatie tussen God en zijn volk. Is dat echt mogelijk dat een kind van God zo diep kan vervallen, in zo'n toestand terecht kan komen, dat je oude afgoden, want daar gaat het hier over, over afgoderij, oude afgoden weer tevoorschijn haalt. En dat je die afgoden weer gaat dienen en liefhebben en achterna gaat wandelen en daar geld in steken. Het gaat nog verder, want die vrouw die offert ook haar kinderen op aan de Moloch. Dus ze heeft ook haar kinderen ervoor over. Ik had met u kunnen doen zoals u met mij gedaan hebt, zegt de Heere. Maar evenwel, wat een wonder, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u. Ik zal mijn verbond, dat genadeverbond met u, niet verbreken. Dat is het genadeverbond dus. En als je dan terugblikt in je leven, als je de Heere mag vrezen, en je kent iets van dat moment dat de Heere je toeriep, leef, ja leef, in je geboortebloed, in je verdorven, goddeloos bestaan, want daar vindt de Heere je dan, als hij je levend maakt, dood in zonden en misdaden, ja, dan is dat toch zo'n groot wonder. Dan word je vervuld met de eerste liefde. Dan treedt hij met u in een verbond, met een eeuwig verbond. En in dat verbond ligt alles besloten. En dan leert hij je ook door het geloof dat verbond omhelzen. Dan is dat verbond net als zo'n ouderwetse apotheekkast. Misschien heb je die wel eens gezien in een museum. Met allemaal die kleine laadjes, weet je wel.
En dan staat er op die laadjes staan allemaal etiketten met namen van medicijnen. En een apothekares van vroeger die wist precies waar al die medicijnen dan te vinden waren. Maar dat was echt een kast vol met medicijnen voor elke ziekte, voor elke kwaal. Voor elke behoefte. Zo is het genadeverbond. David zegt later op zijn sterfbed, daar lag nou al mijn heil en al mijn lust in. Kijk, en daarom kan de Heer ook echt zeggen tegen iemand die met hem in een verbond treedt, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. En als je dan ook nog door de oefeningen van het geloof verder aangekleed wordt, want je bent naakt en bloot, je hebt totaal niks, niet waar, een arm en een verloren zondaar, en hij verrijkt je met heilsgoederen. Hij gaat je oefenen in de weldaden van het genadeverbond, dat er zoveel bij hem te verkrijgen is, en dat je daarna dan hoogmoedig gaat worden met genade. Dat je daar de bekeerde vrouw mee wordt, de bekeerde man. Dat je altijd maar hetzelfde vertelt als je huisbezoek krijgt. En duidelijk laat blijken dat je eigenlijk de tere omgang met de Heere mist. Dat je helemaal niet leeft uit het genadeverbond, maar dat je leeft van je bekering. En dat je daar afgoderij mee bedrijft. Kan dat dan, dominee? Ja, zeker kan dat. Dat je daar een hoogmoedig mens mee wordt. En geen arme zondaar. Voelt u? Maar wij denken natuurlijk aan hoererij, aan afgoderij, aan hele goddeloze dingen. Dat heeft Israël ook wel gedaan, hoor. Dat is zo. Maar je kunt ook geestelijke hoererij bedrijven. Echt. Kijk, en dat de Heere zo bedroefd is, dat laat hij merken, hoor. Dat die lieve geest zegt tegen Emmanuel, ik krijg totaal geen verzoeken meer van Stadmensiel. Ze hebben me echt niet meer nodig. Want ze zijn rijk en verrijkt en ze hebben aan geen ding gebrek. Ze zijn lauw geworden. Ik zal ze uit mijn mond spuwen. Dat betekent dat. Ik zou echt met u kunnen doen wat u met mij doet. Afscheid nemen. Maar nee. Nee. Dat doet hij niet, hè. Ik zal denken. Denken aan dat verbond met u. Ik zal het weer opnieuw oprichten. Kijk, en als de Heere dat als een daad weer doet. Net als die man die zegt tegen zijn vrouw, luister goed. Ik heb erover nagedacht. Ik wil met je verder gaan. En dan let hij natuurlijk wel op wat de vrucht daarvan is, hoe de reactie is bij die vrouw. Gelukkig dat die vrouw echt te klein onder wordt, onder die liefde van haar man, terwijl zij zo ontrouw is geweest. Zo is het ook eigenlijk met onze tweede gedachte, de verbondsvrucht. Want als de Heere aan zijn verbond gedenkt, dan zullen zij ook ergens aan gaan denken. Dat is toch logisch? Als je even teruggrijpt naar dat beeld, hè, van die man en die vrouw. Die vrouw die ontrouw is geweest. En die vrouw die merkt dat die man het echt meent. Verder gaat met zijn vrouw. Met zijn ontrouwe vrouw. En dat hij haar een kus geeft en liefde geeft. Dan is het toch logisch dat die vrouw denkt, oh, wat heb ik toch vroeger gedaan? Wat heb ik toch gedaan? En dat zie je ook in onze tekst. Want dan gaat het volk ook ergens aan denken. Dat zie je in de tekst staan. Kijkt u maar naar vers 61. Dan zult gij uw wegen gedenken. En beschaamd zijn. Als gij uw zusters, die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters, maar niet uit uw verbond. En ook in vers 61 treffen we dat aan, of welk vers is dat? Even kijken, hoor. Dat is 63. 63. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Dus De Heere die denkt aan het verbond. Dan gaat het volk ook ergens aan denken. Als vrucht van die verbondsdaad van de Heere. Volk gaat terugdenken aan hun zondige wegen. Ze zullen zich schamen. En hun mond niet meer open doen vanwege hun zonden. Ik leg dat een klein beetje uit wat daarmee bedoeld wordt. Ze zullen dus zich allereerst ook bewust zijn. Wat hebben wij vroeger gedaan? Dan zult gij uw wegen gedenken. Dat is het eerste. En dan vooral de ernst van de zonde. Dat is een doorgaand leven in het geestelijke leven. Als onze catechismus zegt hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dan is dat woordje groot niet bedoeld kwantitatief, maar kwalitatief. Gaat helemaal niet over heb ik nou 1000 of 10.000 of 100.000 zonden gedaan. Nee. Die ene zonde al maakt mijn ellende en mijn zonde groot. Gaat om de ernst ervan. Want je hebt gezondigd tegen de liefde, tegen Gods goedheid. Dat is bij de eerste bekering al het geval. Maar zeker als het gaat om de verdieping van het geestelijke leven. Dat is de droefheid naar God. Dat je zegt, hoe kan ik dat lieve wezen toch zo krenken? Hoe kan ik hem toch zo op zijn hart trappen? Terwijl hij mij dagelijks nawandelt met zijn goedheid, met zijn trouw. Voelt u? Ik hoop dat u beleeft. En dan is Juda en Jeruzalem, die hier genoemd worden, de ergste. Waarom eigenlijk? Omdat God het 10-stammenrijk al weggevoerd had. En tegen Jeruzalem en Juda gezegd heeft, ik doe het met jullie nog niet. Jullie hebben het ook al wel verdiend, maar je krijgt nog een gelegenheid om je te bekeren. Maar ze bekeren zich niet. Ze maken het erger juist. Erger. Waardoor maken ze het erger? Met dode vrome godsdienst. Niet zozeer met grove afgoderij. Maar met het roemen op uitwendige voorrechten. Des Heeren tempel is deze. Ja, dat het 10-stammenrijk weggevoerd is, dat kunnen wij wel begrijpen. Maar wij niet. Des Heeren tempel is deze. Ze hadden niet door dat het daardoor juist erger is dan het 10-stammenrijk. Voelt u? Kijk, en dan zult u daaraan denken. Die koude, uitwendige, vrome godsdienst. En ondertussen gewoon je oude leventje voortzetten. Ondanks de waarschuwingen van Gods getrouwe knechten. Van Gods opzoekende liefde. Dan het tweede wat genoemd wordt, dat is, dan zullen zij zich schamen. Dat is ook een vrucht daarvan. Dat is ook een element. Schaamte van binnen in mijn hart. Zeker ook vanwege de gevolgen die duidelijk aanwijsbaar zijn. Hè? Denk aan dat beeld. Dat die vrouw erop uitging. Langs de kant van de weg ging staan. Zich als een hoer presenteerde. Er niet voor hoeft betaald te worden. Haar kinderen zelfs opoffert aan de Moloch. Wat een schande. Terwijl haar man zo goed voor haar geweest is. Maar ook schande van binnen. Dat je je echt ook schaamt. En dat je zegt zoveel trouw tegenover zoveel ontrouw. Denk aan het beeld wat we gebruikt hebben, nietwaar? En dan het derde, dat is zwijgen. Je hand op de mond doen vanwege die schande. In stilte onderworpen te zijn. In je houding duidelijk te laten blijken dat je schuld hebt en dat je die erkent tegenover de Heere. Dat is een vrucht van het genadeverbond, geliefde. Dat staat heel duidelijk in Ezechiël 36, vers 31. Ik zal maken dat ze een walging krijgen aan zichzelf. Dan gaat het werkelijkheid worden. Niet waar? Dat de Heere dus eenzijdig, zoals in 62 staat, kijk maar naar de tekst. Want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat ik die getrouwe verbond Jehovah ben, die niet zal verlaten wat mijn hand begon. We gaan er eerst van zingen, geliefden, met Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Je moet wel meezingen als je het niet voelt, hoor. Gewoon meezingen. Je zingt het mee, maar laat dan ook in je hart een gebed opkomen dat je zegt, Heere, mag ik het ook echt voelen. Tweede vers van 51. We luisteren dus naar Gods verbondsvernieuwing. In dat thema horen wij eigenlijk al dat het van God uitgaat. Vandaar ook zijn verbondsdaad evenwel. Kostelijk woordje in onze tekst, niet waar? Ik had het niet hoeven te doen, maar ik doe het toch. Ik denk aan mijn verbond. Ik ga het met u weer oprichten. Ik ga het vernieuwen. Ga het nog dieper, nog heerlijker voorstellen. Kom ik straks in mijn derde gedachte nog even op terug. Dan de verbondsvrucht. Ja, dan gaat zij ook ergens aan denken. En dan echt ook in de geest van Psalm 51. Hè. David die zingt het, ik zie mijn zonden elke keer voor ogen zweven. Hij kan het zichzelf niet vergeven. Oh, ik schaam me zo. Mijn hand op de mond. Nee hoor, ik ga het echt niet goed praten. Nee, ik ga niemand de schuld geven. Ik ben de schuldige. Zo ontrouw geweest. Tegenover zoveel trouw en goedheid. Dan gaan we naar onze derde gedachte, de verbondsgrond. Want in vers 62 staat, want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Juist dat weet. De Heere gaat het herstellen. Er staat geen voorwaarde in 62. Er staat niet van, want ik zal mijn verbond met u oprichten als u... Nee, dat kan in een aartshuwelijk dat op de klippen is gelopen en waar toch besloten wordt om verder te gaan, welgesteld worden. Die zegt, ja, maar dan gaan we in therapie en dan, ja, dan moet je toch wel blijk geven van je trouw. Nee, dat is het wonder hier. En zo wordt het genadeverbond ook gepredikt, geliefden. Dat is onvoorwaardelijk. Zoals Jesaja dat uitroept. Komt, koopt en eet. Komt. Zonder prijs. Wijn en melk. Het is niet zo dat wij van onze kant dan ook ons best moeten doen. Dat is het werkverbond. Dat zie je ook wel als een mens overtuigingen krijgt. Dat hij vanuit het werkverbond gaat proberen God aan zijn kant te krijgen. Maar dat snijdt de Heere af. Dat wil hij ook pertinent niet. Dan beledig je de Heere. De Heere zegt, ik kom met het genadeverbond. Eenzijdig. Tot u. Onvoorwaardelijk. En hij laat ook de breedte daarvan zien in onze tekst. Als hij in vers 61 schrijft, als gij uw zusters die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Dat kan betekenen dat de Heere hier tegen Jeruzalem en Juda zegt, die anderen die zullen ook komen. En dan degene die weggevoerd zijn als het tienstammenrijk. Maar je kunt het nog breder trekken. Het zal zich ook uitstrekken tot heidenen, tot Rotterdammers en waar u dan ook woont. En zo breed zal ik het trekken, dat genadeverbond. En ze zullen weten, dat is echt bevindelijk weten, dat ik de Heere ben. Ze zullen mij, betekent dat, zaligmakend kennen, niet in toorn, maar in ontferming. Kijk, en dat is juist het, ja, hoe moet ik dat nou eens zeggen? Dat is een kennen die hen diep zal verootmoedigen. En ook zal laten zien wat het geheim ervan is. Vandaar ook dat woordje wanneer in onze tekst. Kijk maar, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere. Dus dat is een verootmoediging die vloeit uit de verzoening. Dat is een verootmoediging die ontstaat bij het kruis, geliefden. Dus het gaat hier echt over een tweede bekering. Over het wonder. Dat God zich verzoend heeft met dat volk. En juist vanuit die wetenschap ontstaat deze ootmoed. Er worden veel diepere tranen nog geschreid wanneer een mens bij het kruis terechtkomt. Wanneer hij mag zien de diepe wonden van Christus. En de liefde en de bruidsprijs die hij neergelegd heeft. En dat je zegt, o Heere, wat heeft u toch bewogen om dit voor mij te doen? Vandaar ook dat er dat kernwoord in onze tekst staat. Wanneer ik verzoening voor u doen zal. over al hetgeen dat gij gedaan hebt. En wat heeft zij toch veel gedaan als je terugkijkt op die weg van dat jonge meisje dat opgevangen werd door die man en verzorgd werd door die man, aangekleed werd door die man. En dat die man zegt, en ik ga nu met je trouwen, dan ben je echt mijn vrouw. En echt verzorgd heeft en dat ze daarna echt ontrouw is geweest. Ja, op een schandalige wijze. En veel schulden misschien heeft gemaakt. Veel schande op het huwelijk heeft gelegd. Dan zegt, waar moet ik eerst of laatst beginnen als het gaat om het goed maken? Dat kun je niet. Je kunt het niet goed maken. Maar je hoeft het ook niet goed te maken. Echt niet. Nee. Want ik heb voor u verzoening gedaan over al hetgeen dat gij gedaan hebt. Is het voor u ook wel eens een wonder geworden? Toen dat open ging, dat evangelie van het verzoenend bloed van Christus. Want hier gaat toch de middelaar in al zijn graveerselen glanzen. Wat hij gedaan heeft voor zijn bruid. Die zich gedragen heeft als een hoer. Dat je zegt, wat is dat een groot wonder, Heere, dat u zo bent. En dan verzoening, er staat een heel belangrijk woord in het Hebreeuws, niet waar? Dat betekent bedekking. En dan zo'n bedekking dat je het niet meer ziet. Het woord dat gaat ook terug bij de wijze waarop Noach bijvoorbeeld de ark heeft gebouwd. Toen hij de ark heeft bepekt. Pek erbij. Zodat er geen druppeltje water door de spleetjes naar binnen kan komen in de ark. Nou, zo sterk is die bedekking. Die bedekking is zomaar niet even wat er overheen leggen dat je de vorm nog ziet. Of de silhouetten nog ziet. Nee, die bedekking is zodanig dat je er totaal niks meer van ziet. Hij werpt ze in de zee van eeuwige vergetelheid. Wanneer dat gebeurt, ja, dan zult gij terugdenken aan uw wegen. En dan zult u zich schamen. En dan zul je echt zwijgen. Dan zul je zeggen, hoe is het toch mogelijk? Over al hetgeen dat gij gedaan hebt. En dat voor verbondsbrekers. Ja, misschien dat iemand in ons midden zegt, dominee, hoe kom ik toch in dat verbond? Want je voelt natuurlijk wel dat het hier niet gaat over verbondsbeschouwingen. Daar gaat het hier niet over. Het gaat hier helemaal niet over discussies, 2 of 3 verbonden leren. Wat je met je doop kunt doen enzovoort. Daar gaat het hier niet over. Je moet het ook niet verachten hoor, dat je gedoopt bent. Daar gaat het niet om. Het gaat hier om de verbondsbeleving. Daar gaat het om. En dan zegt Abraham Hellenbroek in zijn voortreffelijke boekje voor de catechisanten. Hoe gaat een zondaar over in het genadeverbond? Goed luisteren, catechisanten. Want dat is voor jou heel belangrijk, hè? Want wij worden buiten dat verbond geboren. En je moet erin overgaan. Nou, en dan zegt Hellenbroek, God nadert eerst tot hem. Dat is het wonder. Jij nadert niet eerst tot God. Maar God nadert eerst tot jou, tot u. En als hij de zondaar dan vriendelijk nodigt. En zelfs bidt. Zo is God. Alsof God door ons baden. Met veel ernst. En oprechtheid. Komt hij met het aanbod van genade. En hij lost alle bezwaren op, zo schrijft Hellenbroek. Die er van jou kan zijn. Alle bezwaren. En dan de volgende vraag luidt, wat is dan het gevolg van deze nodiging? Nou, hierdoor trekt God, weer God, hè. mens met mensenzelen en touwen der liefde. Nee, je wordt niet getrokken als een koe die naar de slachtbank getrokken wordt. Want dat wil die koe niet natuurlijk, hè. Nee, echt niet. Maar je wordt met mensenzelen, met touwen der liefde getrokken. De Heilige Geest die maakt je gewillig. Hij komt als het ware door een achterdeurtje naar binnen bij je. En hij voelt, je voelt de liefde, de trekkende liefde. Dan ben je niet meer te houden. Al het verzet dat in je is, dat wordt afgebroken. En dan maakt hij een gewillig volk op de dag van de Heer kracht. En wat doet die geroepen zondaar dan aan zijn kant, zegt Ellenbroek. Hij neemt de Heere aan, tot zijn God. En hij geeft zich geheel aan hem over tot zijn eigendom. Dat is het werk dat de Heilige Geest doet in je hart. Die geeft dat geloof. En dan ga je aan de Heere overgeven. En wat zijn dan de eigenschappen van die toestemming? Hoe kun je dat dan merken? Nou, dan zegt Hellenbroek, de zondaar doet dit bedaard. Niet als een impuls. Nee, maar wel doordacht. Doordat de Heilige Geest je verstand verlicht. En je laat zien hoe redelijk het is. Om niet langer meer dat verbond der genade af te wijzen. En hoe dwaas het is om je nog langer te verzetten tegen zo'n goeddoend God. En dan vervolgens zegt hij vrijwillig. Hij dwingt je niet hoor. Echt niet. Dat doet hij niet. Hij gaat door de liefde je vrijwillig maken. Vrijwillig. En armoedig. Moede. Arm en naakt. Vluchtig tot de God die zalig maakt. Heer, ik heb u niks te bieden. Wat ziet u in mij? Ik ben ook zo'n meisje. Dat ligt daarin haar geboortebloed. En de navelstreng is nog niet afgesneden. Ik ben ten dode opgeschreven. Ik kan niks meenemen, dat hoeft ook niet. Echt niet. Armoedig staat er. Maar gelovig. Dus dat betekent dat de Heilige Geest je dat geloof schenkt. En oprecht. En hij doet dit ook met een volkomen toestemming aan de eisen en de beloften van het genadeverbond. Dus dat als de Heere dan van zijn kant de liefdeseisen in je hart schrijft. Want met eerbied gesproken, zo is God. Hè? Dat is dat nieuwe verbond van Jeremia 31 en Ezechiël 37. Ik zal maken dat je in mijn inzettingen zult wandelen. En dat je mijn wetten zult doen. Vrijwillig, echt waar. Want ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. Dat harde stenen hart, dat zal ik verbreken. Ik zal je een verlezen hart, een kneedbaar hart geven. Zie je wel dat het waar is, al wat u ontbreekt. Schenk ik zo, gij smeekt mild en overvloedig. Echt waar. En wat zijn de gevolgen dan van deze toestemming? Zegt Hellenbroek tenslotte. God gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Hij zegt, ik zal dat verbond nou nooit, nooit meer verbreken. De bondgenoten hebben dan recht om alles te eisen wat het leven en de gelukzaligheid nodig is. Meent als dat nou waar is, dan blijft er toch alleen maar verwondering en aanbidding over. En dan kan het toch gewoon niet anders dan dat je instemt met Psalm 103 vers 6. Zo hoog zijn troon hoog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Amen.
zegging. Heere, zo komen wij tot u. Een van uw knechten die vroeger hier ook wel gepreekt heeft, heeft ooit een boekje geschreven met als titel Onbegrijpelijke Liefde. Nooit zullen wij het kunnen begrijpen, Heere, met ons verstand. Maar u hebt het bij elkaar gebracht, uw recht en uw barmhartigheid in Christus. En daarom kan het, wat we net gezongen hebben. En wij bidden en smeken van u of gij de plaats voor wil maken in ons aller hart. Voor het eerst of weer opnieuw, dieper, intenser nog. Zodat ons hart vervuld mag zijn met heilbespiegelingen. Met aanbidding en verwondering en dankzegging. O Heere, houd u ons toch vast. Want wij zijn zo geneigd om van u af te roeien. Ook na ontvangen genade. Daarom hebben we uw Heilige Geest als leidsman nodig. We leven heen naar Pinksteren. En wij bidden u of gij de belofte waar wil maken. Ik zal u een andere trooster geven, namelijk de Geest der waarheid. En die zal u in al de waarheid leiden en u de toekomende dingen verkondigen. Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal mij verheerlijken en u verkondigen. Dat hebben we allemaal zo nodig, o Heere. Dat we niet eigenwijs zullen zijn en denken onze eigen weg wel uit te kunnen stippelen. En zelf de koers te bepalen. Maar Heere, dat wij ons mogen laten leiden. We danken u dat u ons geholpen hebt. Dat u genadig vergeven de zonden die ons hebben aangekleefd in de allerheiligste verrichting. Ga zo met ons als we naar huis gaan. Beveilig ons onderweg. Sterk ons de komende week in alle dingen. En dit alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vijfde vers van 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal zijn verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het vijfde van 111. Fijne zondag gaat gemeente vandaag. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.